van het gezin en ga zo maar door. Ook wij buigen voor de gouden kalveren van ons materialisme en van ons genieten als ik het maar heb en van onze wereldzin. En we houden geen rekening met de levende God. In zo'n tijd profeteerde Amos. Hij woonde dus in dat tweestammenrijk, Juda, maar de geest Gods dreef hem over de grens heen naar het tienstammenrijk. En daar heeft hij dus die ontzaglijke boodschap gepredikt van oordeel en van gericht. En dan hebben we de laatste keer gezien hoe de Heere aan Amos in visioenen gaat tonen wat er over Israël komen zal. We herinneren ons hopelijk nog het verschil tussen een droom en een visioen. Een droom kreeg men in slapende toestand. Door middel van dromen wilde de Heere ook dingen openbaren in die tijd. Een visioen kreeg men terwijl men klaar wakker was. Wel nu, we hebben de vorige keer stilgestaan bij dat visioen van de sprinkhanen. Dat was een visioen waarin de Heere aan Amos iets liet zien van zijn oordeel. De vijanden, de Assyriërs, zouden ook als sprinkhanen komen over het land. Maar we hebben ook dat ontroerende gezien, dat Amos geen harde boodschapper was. Geen stuk steen. Al moest hij een harde boodschap brengen, hij was tegelijk voorbidder. Die het vroeg, Heere, Heere, vergeef toch. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein? En we zagen, dan heeft Amos niet te vergeefs gebeden. Toen berouwde zulks de Heere. Het zal niet geschieden, zei de Heere. En gemeente, dan komt er een tweede visioen. Na het eerste visioen van de sprinkhanen volgt dan het visioen van het vuur. Dat leest u in de versen 4 tot en met 6. Gemeente, dan blijkt Gods geduld met het volk heeft niet geleid tot bekering van het volk. Een nieuw visioen vol oordeel en gericht. We zagen al dat eerste visioen. Dat was in de lente. Dit is een visioen voor de zomer. De brandende zon staat boven de afgronden en de velden. En de waterbronnen drogen uit. En dan zegt de Heere in dit visioen dat hij wil twisten. Dat wil zeggen straffen met vuur. Vuur in die kurkdroge zomernatuur. Dat wil natuurlijk wel. En vuur, dat is in de schrift altijd een teken van Gods toorn over de zonde. De eeuwige straf wordt genoemd het eeuwige vuur. We lezen die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat die rijke man zijn ogen opsloeg in de pijn. Hij was in het eeuwige vuur. Altijd weer een aangrijpend beeld van de toorn van God over de zonde. En bij dat vuur denken onze kanttekenaren aan het vuur van de oorlog. vijandelijke legers zullen komen met vuur en met zwaard. Als we goed lezen dit visioen, dan is een deel van het land al verschroeid. Het verteerde een grote afgrond, ook verteerde het een stuk land. Gedeelte van het land, afgronden en velden, ze zijn al verteerd door het vuur. De Heer is dus in dat visioen dat Amos ziet al begonnen met de uitvoering van het oordeel. En weer dat ontroerende. Weer is Amos voorbidder. Toen zeide ik, Heere, Heere, houd toch op. Wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. Heere, Heere, houd toch op, dat wil niet zeggen dat Amos de Heere dwingen wil, verre van daar, maar vanuit de nood schreeuwt hij het als het ware uit. Amos doorvoelt tot in het diepst van zijn ziel hoe schuldig dat volk staat, want bij het vorige visioen heeft hij gezegd, Heere, vergeef. Hij doorvoelt tot in het diepst van zijn ziel, als de Heere werkelijk in het gericht gaat, wie zal dan bestaan? Wat betekent dan zo'n klein mensje? Wat betekent dan zo'n klein volkje? Als de volkeren van de wereld, al die miljarden, voor die grote God nog niet meer zijn dan een druppel en een stofje. Amos beeft vanwege het oordeel van God, maar hij bidt ook. En gemeente, opnieuw mogen we zeggen, Amos heeft niet te vergeefs gebeden. Want opnieuw staat er, toen berouwde zulks de Heere. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere, Heere. De Heere laat zich nog verbidden. Gemeente, het is toch een zegen, als er in een land en als er in een gemeente nog zulke voorbidders zijn, zoals Amos was. Amos was hier opnieuw echt een getrouwe knecht van God. Onomwonden bracht hij Gods ontzaglijke boodschap. Maar tegelijk was hij voorbidder. Gemeente, zo moet het zijn met al Gods knechten. Altijd die twee kanten. De ene kant toornen over de zonde. De andere kant bidden voor de zondaar. En vooral, wat is Amos hier een type van de komende Christus, want ook Christus heeft het oordeel Gods verkondigd. Hij heeft ook gezegd, wee u, keer op keer. Maar ook Christus, hij was voorbidder en hij is het, volmaakt aan de rechterhand van de Vader. Dan ziet Amos een derde visioen. En dat is het visioen van het paslood. Amos ziet dan in dat derde visioen een muur. Nog deed hij mij aldus zien. En zie, de Heere stond op een muur die naar het paslood gemaakt was. En een paslood was in zijn hand. Gemeente, wat wordt er bedoeld met die muur? Zo zeggen, laten we dan eens luisteren naar Gods eigen woord. Als de Heere zijn beschermende liefde aan Israël openbaart, dan zegt de Heere, uw muren zijn steeds voor mij. Als zijn waarschuwende stem weer klinkt, dan is het, o gij muur der dochter Sions. En als de zonden tegen het volk getuigen, dan is het, want de steen uit de muur roept. En als Jeremia zijn klaagliederen zingt, dan roept hij het uit, de Heere heeft gedacht de muur te verderven. Gemeente, zo wordt het ons wel duidelijk. Die muur, dat is Israël. Die muur, dat is het volk des verbonds. En nu is het kenmerkende van deze muur, dat hij gemaakt is naar het paslood. En wat is dat? Een paslood. Je moet denken aan een koord of een touw met aan het eind een stuk lood of een ander zwaar metaal. U begrijpt wel, als u zo'n koord vasthoudt, dan hangt dat lood recht naar beneden. En timmerlieden en metselaars gebruikten zo'n paslood om langs muren te hangen, om te kunnen zien of die muur loodrecht was. Nu is die muur van Israël gebouwd naar het paslood. Dus een mooie rechte muur. Zo heeft de Heere Israël gebouwd. Wat een arbeid heeft die God aan zijn volk ten koste gelegd. De geschiedenis van Israël spreekt ervan. Hoe heeft de Heer zijn volk verlost uit het diensthuis van Egypte? Gebracht in het beloofde land. Hoe heeft de Heer de tempeldienst in Jeruzalem ingesteld? Zijn profeten gezonden. Zijn woord bekendgemaakt. Nog meer, hoe kwam de Heer met zijn volk in een verbond? Israël, dat was het volk des verbonds, het volk Gods. Je zou kunnen zeggen, aan die muur van Israël ontbrak niets. Door de Heere zelf opgetrokken naar het paslood. De Heere kon van Israël zeggen, een ander beeld van een wijngaard. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb. Dat gold dus Israël. Als we de lijn doortrekken vanavond, dat moet toch. Geldt dat ook niet van Nederland? Ons eigen volk? We moeten natuurlijk altijd voorzichtig zijn om de situatie van Israël precies toe te passen op Nederland. Want Israël was natuurlijk een bijzonder verbondsvolk, waaruit eenmaal Christus zou voortkomen. Maar toch mogen we en moeten we hier lijnen trekken. Ook aan Nederlands muur heeft de Heere kosten nog moeite gespaard. Ik hoop dat we onze geschiedenis kennen, ook onze jonge lui verdiep je in de geschiedenis van ons vaderland. Kun je lezen hoe de Heere die muur van Nederland ook heeft opgetrokken naar het paslood? Hoe heeft de Heere ons niet verlost uit de klauwen van een Roomse kerk die kinderen van God op de brandstapel zette? Er zijn honderden martelaren gevallen hier in Nederland. Maar de Heer heeft ons ervan verlost. Hij heeft ons een zelfstandig volksbestaan gegeven. Hij heeft de kandelaar van zijn gemeente in Nederland geplaatst. Hij heeft Godzalige mannen gegeven die het licht van het woord van God helder lieten schijnen. In die zin kan de Heer ook van Nederland zeggen: wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik er niet aan gedaan heb? En gemeente, dat geldt toch ook de kerk van Nederland? Hoe rijk is het woord van God, de eeuwen door gepredikt op Nederlandse bodem? Hoe zijn de volle schatten van het evangelie in ons volk uitgestald? Wat zijn er in de loop van de jaren vele getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Wat hebben vele getuigenis gegeven van de hoop die in hen was? Een muur opgetrokken naar het paslap. Maar gemeente, we moeten nog dichterbij komen. Nog dichterbij. Er moeten ook lijnen getrokken worden naar uw en mijn leven. Een muur opgetrokken naar het paslood. De Heer heeft ons immers volmaakt geschapen. Hij heeft zijn goddelijk paslood er langs gehangen en er ontbrak niets aan. We zijn geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Als de Heer dat paslood naast ons leven hing, dan was alles volkomen en dan was alles recht. Dan was heel ons leven in overeenstemming met het paslood van onze Schepper. Dan was er geen gebrek en dan was er geen tekort. God zag alles wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Een muur naar het paslood gemaakt. Maar, en dan wordt het zo aangrijpend, dan ziet Amos in dat visioen dat muur, die muur van Israël. En hij ziet de Heere weer komen en hij ziet de Heere staan op die muur. En hij heeft een paslood in zijn hand. Met andere woorden, nu gaat de Heere die muur van Israël meten. En dat brengt ons bij het tweede. Gods ingrijpen, we zagen het vuur en het paslood, maar nu letten we op de verwoeste muur. De Heer Amos ziet dus in dat visioen de Heere staan op die muur van Israël. Hoe precies? De Heere is toch een geest? Wellicht moeten we hier denken aan de gedaante van een engel. De Heere verscheen vaker onder het Oude Testament in de gedaante van een engel. En we zullen ons moeten voorstellen dat dat hier ook zo geweest is. En zo staat de Heere daar op die muur, maar dan schijnt er met die muur iets niet goed te zijn. Want de Heere staat er niet zomaar. Nee, hij heeft een paslood bij zich. Hij komt die muur keuren. Hij heeft die muur gemaakt naar zijn paslood. En nu komt hij weer met dat paslood. En nu komt hij keuren of die muur er nog steeds goed uitziet. En dan zitten we midden in de tekst. En de Heere zeide tot mij: wat ziet gij, Amos? En ik zeide: een paslood. Dat is opmerkelijk. Amos zegt niet: ik zie een muur. Nee. Hij zegt alleen: ik zie een paslood. Daar is al zijn aandacht op gericht, op dat paslood. Dat is als het ware het middelpunt van dit visioen. Want dat paslood zal de muur keuren. Iedere afwijking, alle scheve en kromme plaatsen, ze zullen door dat paslood onverbiddelijk aan het licht worden gebracht. En dan is het niet best met de muur van Israël. O, nu de Heere gekomen is, en nu de Heere dat paslood hangt langs die muur, nu pas ziet Amos hoe vervallen, hoe scheef gezakt, hoe verwoest die muur is. Alsof de Heere zeggen wil, Amos, zie nu zelf eens hoe die muur afwijkt van het paslood. Israël diende de kalveren. Israël ging in een weg van eigenwillige godsdienst. Ze zeiden, we hebben die tempel van Jeruzalem helemaal niet nodig. We kunnen het zelf wel, we kunnen zelf wel godsdienstig zijn buiten de tempel van Jeruzalem om. Israël is afgegleden van het fundament waarop de Heere het gevestigd had. O, als Amos dat ziet. Gemeente, dan is het te begrijpen dat Amos alleen maar vol ontzetting roepen kan. Ik zie een paslood. Een paslood. Het is een beeld van het richtsnoer van Gods wet. En als dat paslood van Gods wet wordt aangelegd, dan blijft er van die muur van Israël een ruïne over, een verwoesting. Gemeente, hoe zou het zijn? We trekken de lijnen maar weer door. Hoe zou het zijn met de muur van Nederland? Zijn wij ook niet al verder afgegleden van het fundament van het woord van God? Als het paslood van Gods wet wordt aangelegd, wat een scheuren, wat een gaten, wat een puin in de muur van Nederland. Moeten we zeggen, Nederlands muur is ook een ruïne geworden. Dan is er alle reden om te zeggen met die andere profeet, met Jeremia, och, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springbron van tranen, om te bewenen de breuk van de dochter van mijn volk. De Heere zegt in zijn wet, je zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Maar ons volk knielt voor de goden van het materialisme, van de wereldzin, van de zondelust, van genieten, genieten en nog meer genieten, als ik het maar heb. De Heere zegt, noem maar enkele dingen in het derde gebod, je zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Maar er wordt wat afgevloekt in Nederland, met de mond, met de levenswandel. En vandaag zegt men, de vrijheid van meningsuiting moet eigenlijk onbeperkt zijn. Je moet de vrijheid hebben om te vloeken en om God te lasteren. Onbeperkte meningsuiting. In het vierde gebod zegt de Heere, onderhoud de Sabbat. Maar wat wordt Gods dag op grote schaal ontheiligd? De zondag als zondedag. In het zesde gebod zegt de Heere, gij zult niet doodslaan. Maar ieder jaar roept het bloed van meer dan 30.000 ongeboren levens vermoord in de moederschoot naar de hemel. In het 7e gebod zegt de Heere, ge zult niet echt breken. Maar wat wordt het huwelijk ondermijnd? Wat wordt het uitgeleefd in seksueel opzicht? Heeft ieder het recht om precies te doen wat hij zelf wil, zonder normen en waarden die hem binden? En wee degene die er iets van durft te zeggen. Gemeente, zo zouden we door kunnen gaan. En waar eindigt het dan? O, als dat paslood van Gods heilige wet gehangen wordt langs de muur van Nederland, dan moet je zeggen, het is toch één grote ruïne, één verwoesting geworden. Dan moet je toch zeggen, de zonden van Nederland roepen naar de hemel. En gemeente, hoe is het met de muur van de kerk van Nederland als het paslood wordt aangelegd? En dan ga ik nu maar voorbij aan de toenemende vrijzinnigheid en de schriftverkrachting. Maar hoe is het onder degene in Nederland van wie men anders zou verwachten? Die schriftgetrouw willen zijn, die reformatorisch willen zijn. Christus zegt, ik wil dat ze allen één zijn, maar wat een verdeeldheid onder degenen die bij elkaar horen. Wat een verwijdering tussen broeders van hetzelfde huis. Wat een liefdeloosheid, wat een ingezonkenheid, wat een verachtering. Wat worden wij meegezogen door de afgoden van deze eeuw? Staat ergens, het oordeel begint van het huis Gods. Wilt u weten hoe donker het wordt in de wereld en in ons vaderland, dan moet u beginnen om naar de kerk te kijken. Het oordeel begint van het huis Gods. Is het dan niet rechtvaardig als de Heere ons zou verlaten? En dan komen we nog dichterbij, gemeente, als dat paslood nou gehangen wordt langs de muur van uw leven en van mijn leven. Gemeente, wat is er overgebleven van die mens die door God volmaakt gebouwd is naar zijn paslood? De zonde heeft alles verwoest. We staan in een scheve verhouding tot God. Onze schepper werd onze rechter die ons voor eeuwig veroordelen moet. We staan in een scheve verhouding tot onze naaste. Vijanden van God. Geneigd God en de naaste te haten, geneigd tot alle kwaad. En als het er allemaal niet uitkomt, dan is dat niet onze verdienste, maar dan is dat Gods goedheid. Zijn algemene goedheid waarin het kwaad nog beteugeld wordt en nog een samenleving van mensen mogelijk is. Want als je wil weten wat er gebeurt als God de teugels van zijn algemene goedheid intrekt, dan moet je eens lezen wat er in Auschwitz gebeurd is. En in Srebrenica en noem maar op. Dat leeft in ons hart. Van koningen zijn we slaven geworden. Van de zonde en van de Satan. Van liefdevolle kinderen zijn we vijanden geworden. Heel die muur van ons leven is scheef en verzakt. Wie ben ik tegenover God? En wie zou ik moeten zijn? Wie ben ik tegenover mijn naast en wie zou ik moeten zijn? Wie ben ik in mijn gezin? Wie ben ik in mijn werk? Wie ben ik in mijn ambt? O, als de Heere komt en hij gaat staan op de muur van ons leven. En hij hangt zijn paslood erlangs. Dan blijft er één stuk zonde over, echt waar gemeente. Een vervallen, een verwoeste muur. En ik hoop echt niet dat u vanavond denkt dat dat allemaal nog wel meevalt. En ik hoop echt niet dat u vanavond zegt met die rijke jongeling, wat ontbreekt mij nog, ik ben zo'n trouw, godsdienstig, kerkelijk meelevend mens. En ik hoop ook niet dat u probeert om die muur van uw leven zelf wat op te knappen en te restaureren. Als de Heere dat paslood in ons leven aanlegt, dan blijft er alleen maar zonde over. Er zit, om zo te zeggen, niet één steen meer op de goede plaats. Een onherstelbare puinhoop, zou je zeggen. Heb je dat al gezien in uw leven? Zijn uw ogen er al voor open gegaan? Dan pas gaat u zien hoe snoot we Gods wet hebben overtreden. Dan gaat uw leven u aanklagen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan gaat dat paslood van Gods wet iedere oneffenheid, iedere verzakking, iedere scheur in de muur van je leven ontdekken. En dan blijft er niets verborgen. Dan worden de diepste schuilhoeken blootgelegd. Dan blijft er over wat zo melaatse moesten roepen, onrein, onrein, onrein. En als de Heere doortrekt met zijn paslood, dan zijn er niet alleen de dadelijke zonden, de zonden die we gedaan hebben. Maar dan moeten we met David leren zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar in zonde ben ik geboren. In ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen. Dan is er geen opknappen meer aan, gemeente. Als dat werkelijkheid wordt in je leven, dan ontvalt je al dat pleisteren met loze kalk. En als de Heere ons dan meeneemt naar de muur, zoals hij die eenmaal gemaakt heeft, en als we dan zien hoe volmaakt we uit zijn handen zijn voortgekomen, dan blijft er over, ik herken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, als de Heere de muur gaat keuren met zijn paslood. De muur van Nederland, de muur van de kerk, de muur van uw en mijn leven. Dan kan de Heere niet anders dan die muur afkeuren. Dan is het een veroordelend paslood. En zo was het ook met die muur van Israël. Toen zeide de Heere, zie, ik zal het paslood stellen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan, maar Isaaks hoogten zullen verwoest en Israëls heiligdommen zullen verstoord worden. En ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Hoort u dat? De Heer zegt, Amos, nu zal ik Israël niet meer voorbij gaan. Dan hoor je toch in deze woorden nog doorklinken. Diepte van Gods langmoedigheid. Want de Heer is zijn volk al zo vaak voorbij gegaan met zijn oordelen. Toen Israël danste rond het gouden kalf in de woestijn. Toen is er al keer op keer de Heere verliet en de Heere vijanden zond. Toch bewees de Heere steeds weer zijn trouw. Maar nou is het af, Amos, zegt de Heere. Nu is de maat vol. Nu zal ik het volk niet meer verschonend voorbijgaan. De hoogten waarop de eigenwillige godsdienst wordt bedreven, die zal ik verstoren. De heiligdommen van Don en Bethel zal ik verwoesten. Het huis van Jerobeam zal ik uitroeien. Ontzettend oordeel. Het is gebeurd, het is uitgekomen, want de Heer is een waarmaker van zijn woord. De Assyriërs waren het middel in Gods hand om dat oordeel over dat tienstammenrijk Israël uit te voeren. En wat dan zo aangrijpend is, gemeente, na het eerste visioen, een biddende Amos, Heere vergeef. Na het tweede visioen weer een biddende Amos. Heere, Heere, houd toch op. Maar na het derde visioen geen biddende Amos meer. De voorbidder moet zwijgen. Dat maakt het allemaal nog des te aangrijpen. De Heere is groot van langmoedigheid. Hoe vaak is Hij ons volk al voorbij gegaan? Hoe vaak is Hij u persoonlijk al voorbij gegaan? Keer op keer kwam Hij tot u met zijn woord. En nog gaat Hij ons voorbij. Er komt een eind aan Gods geduld. Laten we dat toch bedenk, als we zien naar die geruïneerde muur, wat hebben we dan verdiend? Het vuur van Gods toorn, de sprinkhanen van vijanden die over ons heen komen. Wat hebben we dan verdiend? Gemeente, wat is de plaats die ons past? De plaats van de verootmoediging. Dan heeft een ander niet meer de schuld. We kijken zo graag naar anderen en we wijzen zo graag naar anderen. Maar dan ben ik die schuldige. Want gemeente, nu is er nog iets en dat is het laatste. De roep om Christus. Maar voordat we daarop ingaan, willen we nu eerst zingen uit Psalm 74, het zevende en het elfde. Uw heiligdom is door het vuur verteerd, en het elfde, ach, waarom trekt ge uw hand dus van ons af? 7 en 11 uit Psalm 74.
Oh,
Gods ingrijpen. We zagen het vuur en het paslood. We zagen de verwoeste muur. En dan de roep om Christus. Alles zal dus verwoest worden. De Heer zal met zijn toorn en gramschap zijn volk bezoeken. Als we dat horen in Amos boodschap, dan zouden we zeggen, zal de Heer dan in eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Nee, gemeente, toch niet. De Heer zal niet in eeuwigheid verstoten. Hij zal nooit herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Het eind van de profetieën van Amos. We hopen daar in de toekomst nog wel dieper op in te gaan. Natuurlijk in Amos 9. Daar mag Amos profeteren. Te dien dagen zal ik die vervallen hut. En u mag ook zeggen die vervallen muur. Van Israël weer oprichten. De Heere zal toch eens Israëls muur herbouwen uit het stof. Het oordeel zal komen. Het tienstammenrijk zal weggevoerd worden naar Assyrië. En later het tweestammenrijk naar Babel. Maar daarna zal de Heer een overblijfsel van dat volk weer terugbrengen in Jeruzalem. En dan zal hij de muur weer herstellen en weer opbouwen. Hoe zal dat kunnen, gemeente? De Heer kan Israël toch niet herstellen zonder het paslood? Dat paslood, dat kan Israël toch alleen maar veroordelen? O gemeente, luister nu eens. Dat paslood van Gods heilige wet zal over een ander gaan. Ander met een hoofdletter. Paslood, dat zal gaan over Davids grote zoon, over Jezus Christus. Hij die geen zonde gekend heeft, zal tot zonde gemaakt worden. Daarom heb ik mijn laatste aandachtspunt genoemd, de roep om Christus. Amos hield op met bidden. Na het derde visioen geen biddende Amos meer. Dat hield op. Maar het gebed van Christus, dat gaat altijd door. Dat houdt nooit op. Alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat is de garantie van de zaligheid. Het vuur van Gods toorn, dat is over Christus heen gegaan, dat is door Christus heen gegaan. Gethsemane, op Golgotha. Wanneer het geloof daarin geleid wordt, dan zeg je, Heere, ik heb dat vuur verdiend. Nu hangt Jezus daar, in mijn plaats. En ook dat paslood, dat veroordelende paslood, dat is over Christus heen gegaan. In Gethsemane, op Golgotha. Hij moest betalen wat hij niet geroofd had. Hij werd verdrukt. Hij werd als een schaap ter slachting geleid. Hij ging gebukt onder de schuld en de zonde van al de zijnen die van de muur van hun leven één grote puinhoop hadden gemaakt. Gods gerechtigheid, Gods wet is over Jezus heen gegaan. Hij heeft de vloek van die wet gedragen toen hij in Gethsemane uitriep, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Toen hij op Golgotha uitklaagde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij werd droevig en zeer beangst, verbrijzeld en neergeslagen. Maar hij heeft die wet ook volkomen vervuld. Want hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij heeft alle geboden onderhouden. Hij heeft volmaakt gebogen onder de wil van zijn vader. En gemeente, mag ik nu zo eens zeggen, toen hij geroepen had op Golgotha, het is volbracht. Toen is de Heere weer gekomen met het paslood van zijn wet, om dat werk van Christus te keuren. En toen heeft de Heere met zijn paslood Jezus werk goedgekeurd, volkomen goedgekeurd, geen tekort. Toen heeft de Heere zich goddelijk verheugd in het werk van Christus, een volkomen werk naar Gods paslood. En gemeente, zo heeft Davids grote zoon, Jezus Christus, zaligheid, verlossing aangebracht, overeenkomstig Gods paslood. En daarom zal die vervallen hut, die vervallen muur van David, toch weer worden opgericht in de verheerlijking van Gods deugden, toch weer worden hersteld naar dat paslood. Maar dan moet Israëls muur eerst helemaal worden afgebroken. Die oude muur was als het ware onherstelbaar verwoest. En gemeente, dat is ook gebeurd. Dat 10-stammenrijk afgebroken. Dat 2-stammenrijk, de stad en de tempel verwoest, afgebroken. Maar daarna herbouwd. En de heerlijkheid van dat tweede huis was groter dan van het eerste. Dat Jezus daar zelf gewandeld heeft. En die weg gaat de Heere nog met al zijn kinderen. Die oude muur, die moet eerst helemaal worden afgebroken. Die muur van je eigen godsdienstige leven. Die muur van je eigen werken en van je eigen gerechtigheden. Wij zouden zo graag die muur van ons leven zelf zo'n beetje willen restaureren. En daarom is dat paslood in ons leven zo nodig. Blijft er een hopeloze puinhoop over. Dan blijft die tollenaar over. O God, wees mij zondaar genadig. Maar wat een wonder, als de Heere dan je ogen gaat openen voor Jezus, die naar het goddelijk paslood een volmaakt werk gewerkt heeft, die in plaats van goddelozen het oordeel gedragen heeft. Wat een wonder. Als je daar staat op de puinhoop van je leven, als dan dat evangelie open gaat en het licht mag vallen op die Jezus, dan zijn je ogen zalig van het zien. Dan gaat er een ruimte open, waar helemaal geen ruimte meer was. Een ruimte zo groot, dat de grootste zondaar zalig kan worden. En dat de grootste puinhoop opgeruimd kan worden. Dan is er de verwondering dat die dierbare Heer Jezus zich voor zulke ellendelingen zo diep wilde vernederen. En dan leert de Heere je die Christus volgen door het geloof. Op die kruisweg van Bethlehem naar Golgotha. Dan leert de Heere je hem zien in de plaats van schuldige zondaren. En dan een goedgekeurd werk naar het paslood. Daarom werd het Paas en daarom werd het Hemelvaart en daarom werd het Pinksteren. Wat krijgt Jezus dan een waarde? En in de oefeningen van het geloof word ik al minder, maar wordt Hij al groter. En waar we het eens worden met dat paslood van Gods wet, dat ons leven tot de grond toe veroordeelt. Daar klinkt de vrijspraak vanuit het evangelie door in mijn schuldige ziel, op de puinhoop van mijn leven. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. En zo komt de muur van ons leven te rusten. Dat onwankelbare fundament, Jezus Christus, en die gekruisigd. Gemeente, dan hoor ik hier toch uiteindelijk de roep om Christus. Want Amos hield met bidden op. En dat is één roep om die ene die nooit met bidden ophoudt. Amos zag één grote puinhoop. Toen dat paslood langs de muur van Israël gehangen werd. Maar dat is één roep om hem, wiens werk volkomen is, als het paslood Gods eraan gehangen wordt. Gemeente, mag ik toch zeggen, als je zeggen moet, mijn leven, het is een puinhoop. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. In Christus richt de Heere vervallen hutten, geruïneerde muren weer op. Amen. Eindigen we met dankgebed. Zegen uw woord, Heere, o leer ons toch erkennen dat we zondaar zijn en dat we niet anders dan een puinhoop hebben achtergelaten, net als David toen hij op de puinhopen van Ziklag kwam. Maar daar mocht hij zich sterken in de Heere zijn God. Daar opent u het oog voor die schoonste van alle mensenkinderen, Jezus Christus. Heere, dan is de puinhoop van ons leven niet te groot voor die zaligmaker. Trek ons dan tot hem. Heb dank voor wat u schonk. Breng ons weer veilig thuis. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Het 17e uit Psalm 68. met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.